8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komende half uur kunt u luisteren naar een gesprek met Henny van der Veren, Japanoloog aan de Universiteit van Leiden. Van der Veren doet onderzoek naar een van de populairste pelgrimstochten van Japan, Shikoku Henro. Afgelopen zomer liep hij de tocht voor de 11e keer.
Nou, Shikoku is een van de vier grote eilanden van Japan, het kleinste van de vier grote. In de oude tijd was het behoorlijk afgelegen en er gingen allerlei verhalen rond. Het was een onherbergzaam gebied met ook hoge bergen. En in het oude Japan geloofde men dat de zielen van gestorven voorouders naar Shikoku gingen. En het was ook een plek waar mensen zich terugtrokken om religieuze oefeningen te doen. Niet alleen boeddhisme, maar religieuze oefeningen van allerlei aard. Het eiland is altijd al geassocieerd geweest met religie, voorouders, geesten, onherbergzaamheid. En in de loop der eeuwen is daar vooral veel aandacht gekomen voor specifieke plaatsen van mystieke kracht. Gekke bergen, gekke bomen, mooie baaien, et cetera. En op die basis is een heel circuit ontstaan van mystieke plaatsen, noem ik het dan vaak. En die zijn op een gegeven moment verbonden met elkaar door een pelgrimstocht.
En is er iets bekend over de geschiedenis van die tocht? Bestaat die al lang?
Ja, daar doe ik zelf onderzoek naar. De tocht zelf, de oudste verwijzingen naar de vorm die we nu hebben van 88 tempels, die dateren eigenlijk uit het midden van de 16e eeuw. Het zijn geen geschreven bronnen, het is alleen maar vermelding. De reisdagboeken die we nu over hebben, de oudste daarvan zijn ongeveer 1650, 1660. Dus het is bijna 400 jaar dat de tocht in de huidige vorm bestaat.
En door wie zijn die geschreven?
Het oudste tekst die we hebben is door een monnik die een edelman begeleidde die zelf die tocht wilde maken. Te paard in dat geval later, omdat de tocht in de belangstelling kwam van een grote groep mensen, onder het volk zou je kunnen zeggen, zijn er ook commerciële reisboeken en ook dagboeken later gedrukt in wat grotere oplagen. En dat is allemaal aan het eind van de 17e eeuw.
En hoe groot is de tocht?
De tocht zoals we die nu kennen is zo tussen de, laten we zeggen, 1200 en 1500 kilometer lang. Het hangt een beetje vanaf wat je zelf wilt. Je kunt hem zo kort mogelijk lopen en over de snelweg gaan lopen. Je kunt ook de traditionele paden kiezen en dan ben je vaak wat langer onderweg. Je kunt ook andere heiligdommen aandoen. Het is een tocht die op zich langs 88 plaatsen gaat. Dat is ook de officiële naam in het Japans. Maar onderweg zullen veel mensen niet aarzelen om ook andere heiligdommen of plaatsen van historische interesse aan te doen. Ja, dus vandaar dat ik wat voorzichtig ben met die afstand. Er is wel een Japaner die heeft hem precies opgemeten, maar hij zegt er niet bij hoe die gelopen is. Dus dat is een beetje moeilijk om precies vast te stellen. En dan kom je op 1396 kilometer.
Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die een stukje afsnijden, of niet?
Op zich zijn er geen regels voor, dus iedereen kan doen en laten wat hij wil. Sommige mensen gaan echt voor de traditionele manier, de oude wegen, zoals vroeger heiligen, vooral Kobodaishi, de heilige die vaak in verband wordt gebracht met de tocht, dan deze tocht gelopen heeft. En dan zoekt men de oude paden. Maar ja, in een berg, in een bergachtig land, heb je het probleem van aardbevingen, aardverschuivingen, et cetera. Die oude paden veranderen nog steeds. Dus echt op te meten is hij sowieso niet. Zodra je klaar bent met meten kun je weer van vooraf aan beginnen. Ja. Maar er zijn dus vanuit de persoonlijkheid van de pelgrim een aantal mogelijkheden. Tegenwoordig, de laatste jaren hoor ik vaak het verhaal dat mensen toch de snelweg verkiezen. Niet omdat het nou zo lekker loopt, maar omdat bijvoorbeeld in de zomer er te veel slangen zouden zijn in de bergen. Dus iemand die bang is voor spinnen kan beter niet over een bergpaadje gaan, zou je kunnen zeggen. Dat, ja.
Thank you.
En wat is nou precies de betekenis van die tocht? Want je noemt al de naam van Kobayashi. Waar gaat het in wezen over?
Ja, dat is ook weer zeer individueel gekleurd. Er zijn in het Japanse denken, dat is onder invloed van het Mahayana-boeddhisme, denkt men dat om verkeerd karma of opgebouwd karma kwijt te raken, men verdiensten moet verkrijgen. En verdiensten kan men verkrijgen door religieuze oefeningen. Nou, een van die religieuze oefeningen is een pelgrimage maken. Dat is al vanuit het oude boeddhisme in India bekend, dat kennen we ook in China. Er zijn ook in andere pelgrimages in Japan, die zijn allemaal niet zo lang als deze. Maar een van de redenen is om zich verdiensten te verwerven. En die verdiensten kun je dus in feite inzetten voor jezelf, als je wat fout gedaan hebt. Bijvoorbeeld als je ergens in moeilijkheden bent gekomen in de maatschappij. Dat kan zijn door ontslag, het kan zijn ziekte. Hè. Je kunt een genezing van ziekte is een mogelijkheid. Maar wat ook belangrijk is, is het feit dat je die verdiensten ook kunt gebruiken om andere mensen te helpen, namelijk om die verdiensten over te dragen. Bijvoorbeeld voor mensen in je omgeving die zelf niet kunnen lopen, of voor mensen die al gestorven zijn. Je ouders, kinderen, eigenlijk iedereen die ontvallen is. In de hoop dan eigenlijk door die religieuze oefening die mensen een beter nabestaan te geven. Wat ze zich er ook maar bij voorstellen. Dat is natuurlijk ook weer individueel gekleurd. En dat is die twee groepen zijn duidelijk onderscheidbaar als je onderweg mensen tegenkomt en met ze praat.
Dus de mensen die het voor zichzelf doen en de mensen die het voor iemand anders lopen.
Ja, dat. Eigenlijk is het ook niet helemaal handig om het zo te scheiden natuurlijk. He, maar zelfs iemand die op zich begint met het idee, ik doe het voor iemand anders. Bijvoorbeeld een gestorven echtgenote of een gestorven kind. Men loopt dan met de foto vaak van de overleden persoon rond. Maar tussentijd bouw je natuurlijk zelf ook wat op. Ja. He, je wordt er nooit slechter van natuurlijk als je met religie bezig bent. Maar in deze zin. Maar ja, aanvankelijke bedoelingen van pelgrims zijn vaak anders dan de ideeën die ze hebben als ze de tocht hebben afgelegd. Je ziet daar dus een heel proces. Het is een geestelijke ontwikkeling, ook lichamelijk. Je wordt er wel sterker van natuurlijk als je de hele dag met een rugzak op je rug loopt. Maar dat is een heel belangrijk om te zien, dat mensen vaak beginnen met een idee en vaak geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn of waar ze aan beginnen. En dat aan het eind van de tocht hun manier van denken toch onder de loep genomen is en tegen het licht gehouden is. En dan komt men vaak, weet men ook vaak niet meer waarom men precies begonnen is.
Staat jou iemand voor ogen?
Ik heb een heleboel mensen voor ogen. Maar ik ken bijvoorbeeld categorieën van mensen die zijn er toch gaan lopen omdat ze een vrouw bedrogen hadden en om daar boete voor te doen. Dan kun je zien van, ik doe boete en daarna ga ik terug. Maar ondertussen raakt men wel geïnteresseerd in een beetje fatsoenlijk leven, gaat men wel nadenken. Ik ken iemand een paar jaar geleden ontmoet die begonnen was aan de tocht om zich eigenlijk te bewijzen. Hij had altijd succes gehad in het leven en overal in geslaagd. Was niet echt een prettig persoon om mee om te gaan in eerste instantie. Maar aan het eind van de tocht zie je dan dat een man gaat nadenken over zijn leven en gaat zeggen van, ja, ik heb eigenlijk mijn omgeving wel heel rot behandeld op een hoop punten. En niet alleen het punt dat hij dat zelf denkt, maar het feit dat hij daar ook nog mee naar buiten treedt, is voor mij toch wel een wezenlijk bewijs dat zo'n tocht invloed heeft op de persoon. Hè? Ja. Dus een persoonlijkheidsvorming. Een van de schrijnende gevallen die ik me herinner is van een moeder en een jochie van een jaar of 6 die ik op een gegeven moment tegenkwam. Een paar jaar geleden een heel stuk op de tocht al. Maar het jongetje dat zag mij en vroeg aan mij van, wie is er bij jou dood? Ik zei van, hoezo? Bij mij is er ik heb andere redenen om die tocht te lopen. En zijn moeder die verontschuldigde zich daarvoor. Zegt van, ja, we lopen de tocht om. Er zijn jongere zusje is overleden. Dus hij denkt dat de tocht wordt ondernomen omdat er iemand dood is. En denkt dat het bij andere mensen ook het geval is. En dan zie je ook op een gegeven moment dat al die categorieën die je zo mooi voor jezelf kunt verzinnen niet altijd helemaal passen. Het interessante voor mijzelf is de ontwikkeling die op een gegeven moment bij tempo 1 begint. En over 6 weken zich uitstrekt. In eerste instantie zie je altijd mensen die ja, hard gaan lopen en denken dat het nog dezelfde dag af moet. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, hè, dus daar waarschuw je ook wel voor. Maar dat zijn ook de mensen die de grootste blaren hebben op hun voeten. Want de eerste week is het gewoon een fysieke kwestie. Je hebt pijn in je schouders van de rugzak. Die bergen die zijn toch steiler dan je dacht. En vooral in de zomer is het dan wel veel te heet. Hè, dus dat is een fysieke kwestie, daar moet je doorheen. Daar haken natuurlijk veel mensen al sowieso af. Maar is te doen voor iedereen. Ja, als je maar op je eigen tempo gaat, dan lukt dat wel. De tweede week heb je vaak het psychologische probleem dat mensen gaan denken van nou, ik heb bewezen dat ik het fysiek aan kan. Waarom zou ik nu nog elke dag 10 uur gaan lopen van de ene tempo naar de andere, et cetera. Hoewel de natuur heel mooi is, zelfs schoonheid kan vervelend worden, heeft iemand eens een keer gezegd. Als je constant langs fantastisch mooie baaien en blauwe zeeën loopt, na 3 uur, ja, vind je het misschien nog wel mooi, maar na 3 dagen wordt het al een stuk minder, dan valt het niet meer op. Dan is het van, die aanzichtkaart heb ik al gezien. He, dan is de gewenning bij de mens, leidt tot verveling. En dan gaat men vaak zeggen van, nou, ik vind het nu wel welletjes na 10 dagen. Ik heb bewezen dat ik het kan. En men heeft niet door dat dat een geestelijke blokkade is. He, de zelfanalyse schiet in dat geval vaak tekort. Dan zijn de pelgrims wel zo dat men elkaar er doorheen helpt. Maar dat werkt niet bij iedereen. Sommige mensen krijgen ook heimwee. Zijn voor het eerst weg van huis en haard. En moeten toch elke dag weer een plek vinden om te slapen en wat te eten. En vooral in de zomer water. Ja. He, dus dat zijn dan wat meer de ongemakkelijkheden van de tocht. Maar pas later realiseren veel mensen zich. En dat merk ik aan mails en nieuwjaarskaarten die ik krijg. Van hoe fantastisch ze het eigenlijk gehad hebben. He, dat is vaak zo dat mensen niet realiseren wanneer ze het goed hebben. Maar pas wanneer de ervaring weg is, ja. Hè, dat men het er goed op terugkijkt en dan natuurlijk de pijn in de voet en de blaren vergeet. Ja. Maar hè, dat is een beetje de indruk in het algemeen van de tocht.
Ja. Maar dat proces van loutering, is dat nou een fysieke kwestie vooral? Of heeft ook het praktiseren bij die heilige plaatsen zijn invloed? Heb je daar enig zicht op?
Loutering is een mooi woord, want het Japans heeft een woordje joka, dat betekent eigenlijk hetzelfde. Purificatie. Het lichaam wordt natuurlijk heel gezond. De geest ook. Wordt de geest gezonder doordat het lichaam gezonder wordt? Is er een fysiologische oorzaak aan te wijzen voor bepaalde mentale toestanden van de pelgrim onderweg of niet? Dat is wat ik wil onderzoeken. En dat kan ik wel in een bepaalde aantal fases onderbrengen. En die fases die zijn eigenlijk in het oude boeddhisme al benoemd. Het oude boeddhisme gaat ervan uit dat de pelgrimstocht verdeeld is in 4 fasen, nagelang de 4 provincies. De eerste provincie wordt Mahotsu Bodaishin genoemd. Dat betekent het opwekken van de verlichtingsgeest. En dat is de eerste week van fysieke ellende. En dat men dan toch eens na gaat denken van, hey, hoe sta ik in deze wereld en hoe verhoud ik mij tot andere mensen? En dat is het opwekken van de geest die streeft naar verlichting. Of de verlichtingsgeest in de mens zelf. En je hebt 2 aspecten daaraan. En dat is part 1, zou je kunnen zeggen. De tweede fase is eigenlijk de prefectuur, de provincie Kochi. Dat is een gedeelte van het traject waar vrij weinig tempels zijn. Hele lange wegen. Heel verlaten. Zware tochten. Wat eigenlijk een grote handicap is voor veel mensen. Omdat het zwaar is. Het is veel lopen. Het is dus een zeer, aan de ene kant fysiek, maar aan de andere kant ook geestelijk echt een training. Askese zou je kunnen zeggen. En dat wordt dus met het begrip shukyo uitgedrukt. Dat betekent echt zware training. Niet extreme training, want dat, het boeddhisme verbiedt dat immers. Maar zware training, je moet er wel wat voor doen.
Ja, dus je moet uithoudingsvermogen hebben.
Ja, je moet jezelf ontwikkelen. En ook blijven ontwikkelen terwijl je misschien zelf geen vooruitgang ziet. En dat wordt met Shukyo omschreven. De derde provincie wordt dan uitgedrukt met het begrip Bodai, Bodhi. Dat betekent eigenlijk dat je inzicht krijgt in hoe het werkt. En dan word je al een stuk vrolijker van. Je merkt dat ook onderweg. Hè? Dat mensen gewoon eerst het zware, die training zeg maar, en maar doorploeteren over die wegen en door die bergen. Terwijl die bergen eigenlijk later hoger worden. Maar dan ben je al in een andere mentale toestand. En bergbeklimmen is hoofdzakelijk mentaal. Hoe zwaar je ook bent, op een gegeven moment, als je maar gewoon mentaal in staat bent, dan kom je er wel tegenop.
Ja.
Ja, er zit altijd een top aan, ga je dan denken. En dan kom je er wel. Maar die derde provincie is dan wat men in zich noemt Bodai. Hè, dan heb je ook niet meer alleen maar aandacht voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Ja, dat is een van de dingen die je constateert. Je hebt meer de tijd om niet alleen naar die weg te kijken en met oogkleppen voor te lopen, maar ook meer om je heen te kijken van wat andere mensen nou beweegt. Hoe de mensen daar leven, et cetera. Dus je krijgt een inzicht in bepaalde dingen. En de laatste provincie, de kleinste eigenlijk, het laatste weekje, heet dan in het Japans Nehan. Dat is een begrip dat eigenlijk een vertaling is van Nirvana. Maar het is niet het Nirvana van de Boeddha. Dat betekent eigenlijk de verstilling, de rust zelf. Zodat je alles accepteert zoals het maar gebeurt. En je eigenlijk je eigen wensen, begeerten, et cetera, losgelaten hebt. Dus het idee wat je dan hebt van ja, gebeuren wat er gebeuren mag, ik zit er niet mee. Ja, maar je bent wel actief genoeg om wat voor andere mensen te doen. Dat is een oude beschrijving van de tocht die op zich nog steeds heel goed van toepassing is op de psychische ontwikkeling. Want het is een psychologisch verhaal natuurlijk wat ik hier hou, van de pelgrims. Ja. Ik heb het nu 11 keer gedaan en ik zie natuurlijk ook verschillen tussen de eerste keer en de laatste keer. Ten eerste weet ik de weg en de restaurantjes waar ik kan eten. En als ik in een herberg aankom, dan zeg ik, daar heb je hem weer, die gekke buitenlander. Maar de eerste keer weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Je weet de weg niet. Het was zomer ook de eerste keer. En het is in de Japanse zomer over het algemeen toch fors boven de 30 graden en zeer vochtig. En ja, daar moet je dan in gaan lopen. Nou, gewoon een stukje lopen is al heel zwaar, maar als je dan een bepaalde berg op moet dan, ik heb meestal 6 tot 8 kilo bagage bij me. Het was behoorlijk zwaar. Maar ja, je zet dan toch door. En waarom je eigenlijk doorzet is niet alleen omdat je dat nou per se zo zelf wilt, want dat gaat op een gegeven moment wel weg. Op een gegeven moment maakt dat niet meer zo uit. Hè, maar je hebt toch een gevoel dat je in een boeddhistische atmosfeer leeft. En je bent niet bewust bezig met reinigen van jezelf. Zo werkt het niet eigenlijk. Dat zijn meer etiketten die je achteraf erop plakt. Waar je wel veel aan hebt onderweg is het volksgeloof in Kobodaishi. We hebben hem net al even genoemd. De hele pelgrimage in het volksgeloof is opgehangen aan de heilige Kobodaishi, die de mensen vroeger allerlei dingen heeft geleerd, ze overal mee geholpen heeft, door bijvoorbeeld bronnen aan te boren, heilige plaatsen te stichten. Alle tempels zouden ook door hem gesticht zijn. Nou is dat niet waar, maar kan ik gewoon als historicus wel zeggen, maar dat maakt verder niet uit. Een historische werkelijkheid is niet belangrijk meer, de religieuze werkelijkheid is natuurlijk veel belangrijker voor die mensen dan, zeker voor pelgrims. En het idee dat de figuur van Kobodaishi bij je aanwezig is en samen met je loopt, wordt steeds sterker. En dat is heel gek. Dat hebben alle pelgrims die ik tot nu toe gesproken heb. Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar wel die ik gesproken heb. En want je hebt bijvoorbeeld de staf bij je, die verbeeldt al de figuur van Kobodaishi. Je hebt een soort metgezel waar je op steunt. Er zijn allemaal gedichtjes ook van. Dus die staf is dus ook belangrijk voor de pelgrim, want als je die niet hebt, dan ben je niet echt een pelgrim. Het is aan de ene kant herkenbaarheid voor de lokale mensen. Die zeggen, ja, je pelgrim in het wit met een staf, dat is een pelgrim. Dus als je verkeerd loopt, dan is het pelgrim deze kant. Het is gewoon heel praktisch. Maar een andere niveau is dan inderdaad dat als je bij een tempel aankomt, dat je eerst je staf wast. Want dat is je begeleider, je gids eigenlijk. Je gaat een heel systeem van symbolen opbouwen, waardoor je vol kunt houden, waardoor je op een gegeven moment dingen ook overdenkt. En dat is vooral op Shikoku belangrijk, niet bij andere pelgrimages, die figuur van Kobodaishi, Odaishi-sama heet hij dan, liefkozend, altijd aanwezig is. En ja, aan het eind van de tocht hebben de pelgrims daar ook de hele dag over van, maakt niet uit, ik vind altijd wel een herberg, daar zorgt Kobodaishi wel voor. Dus dat is gewoon het goede gevoel erbij.
Is het een typisch boeddhistische pelgrimage? Of kan je dat niet zeggen?
Ik vind het een van de grote voorbeelden van levend boeddhisme in de wereld. Boeddhisme concentreert zich vooral op heilige plaatsen natuurlijk. En verder heb je boeddhisme binnen tempelgemeenschap. Nou, in Japan heb je ook allebei. Je hebt het tempelboeddhisme dat vooral zorgt voor begrafenisrituelen, voor oude rituelen. Verder voor scholing, opvoeding, historische studie van het boeddhisme, et cetera. Ontwikkelingshulp. Daarnaast heb je in Japan een hele lange geschiedenis van zijn eigen boeddhisme dat in die cultuur samengegaan is met lokale culten, met de inheemse godsdienst, later het Shinto. Dus je krijgt een zeer eigen vorm van Japanse religie die overwegend boeddhistisch gekleurd is, maar niet alleen maar. De Japaner zelf zal niet zeggen van ik ben boeddhist of Shintoïst of iets anders. Hij beschouwt zich niet als religieus, maar doet wel al die religieuze dingen. En dat is iets anders dan wat wij doen op zondag naar de kerk. Dat is er allemaal niet. Of vrijdag naar de moskee, ik weet het niet. En het boeddhisme is op die manier geen kerk met een paus aan het hoofd en niet regulerend. Er zijn diensten die men al sinds de oude dagen aanbiedt. En mensen staan ingeschreven bij een tempel. Het is een vooroude tempel over het algemeen. Maar het is niet zo dat men over het algemeen uitgaat van individuele geloofsovertuiging, dus ik moet naar die tempel. Ja, dat is anders georganiseerd. En dat is vaak moeilijk te begrijpen voor studenten hier ook, maar ook buitenlanders in Japan.
Maar betekent dat het wel zo'n pelgrimage dat die heel populair is? Dat eigenlijk iedereen dat wel doet?
Iedereen kent hem. Er zijn heel veel documentaires op televisie. Per jaar gaan 200.000 tot 300.000 mensen met de bus rond. Je kunt met de bus gaan, je kunt met je eigen auto gaan. Het is niet helemaal precies te tellen natuurlijk, want sommige mensen die gaan niet bij tempels langs, maar wel langs de wegen. Dus bij de tempels kun je tellen. Bij busmaatschappijen kun je informatie opvragen. Het zijn georganiseerde reizen. En bij hotels en herbergen kun je informeren. Dat doe ik dus wel. Dus naar schatting zitten we tussen 200.000 à 300.000 pelgrims per jaar. Dus dat betekent dat er toch behoorlijk grote groepen zijn. Looppelgrims zijn de eerste keer dat ik ging schatten met het aantal op 500 per jaar. Dus behoorlijk weinig. Ook heel weinig mensen tegengekomen toen. Tegenwoordig is het eigenlijk aan het eind van de 90e jaren gaan boomen. En dan spreken we over 1500 tot 2000 per jaar. Maar nogmaals, het is heel moeilijk na te tellen. Sommige mensen doen netjes alle tempels aan en laten een boek kalligraferen. Dat is een soort bewijs dat ze geweest zijn. Dat is ook een bewijs van de magische kracht van die plaats. Maar ja, daar geef je wel wat voor aan de tempel, 300 yen. Dus ik heb dat de eerste 5 keer ook gedaan, maar dat wordt toch zeer begrotelijk op een gegeven moment. Dus mensen die het meerdere keren doen, die doen dat niet meer. Ik doe het nu ook niet meer. Ik ga wel even gedag zeggen soms. We kijken, dienstjes doen, de Boeddha, de geschiedenis van de tempel natuurlijk. Maar om nou per se voor zo'n stempeltje 300 yen te betalen.
Hoeveel is dat ongeveer?
Nou, laten we zeggen 260 ongeveer, 250. Het is in één keer natuurlijk geen groot bedrag, maar als je dat 88 keer doet, dan gaat het aantellen. Dat is het idee. Maar het is ook niet nodig. Je maakt het allemaal zelf uit. Het is heel democratisch. En er zijn mensen die het wel doen, er zijn mensen die het niet doen. Sommige mensen nemen andere routes, et cetera. Sommigen doen het in stukjes, dan weer niet. Wat ik zelf denk, is dat het aantal looppelgrims dat de tocht echt afmaakt, toch minder is dan men over het algemeen denkt. Ik denk ongeveer 1/10 van de mensen die starten. En dat kan ik niet echt bewijzen, maar uit allerlei dingen maak ik op en uit allerlei ervaringen dat toch veel mensen onderweg afhaken, wat voor reden dan ook. Eén bron is het grote boek dat bij Tempel 1 ligt. Daar mag iedereen die het wil zijn naam inschrijven als hij vertrekt. En ik heb daar wel eens een keer met een kopje thee zitten kijken wie dan ook echt arriveert. En dat is toch schrikbarend weinig. Maar ja, waar die allemaal blijven, weet ik niet. Maar
het is ook niet niks, 1200 kilometer.
Ja, de eerste keer was ik wel blij dat ik klaar was, moet ik zeggen. Ja, maar aan de andere kant, het is ook een bepaald. Het dagelijks leven wordt weer een ander soort ritueel. Het is niet een ritueel van opstaan, koffie drinken, douchen, naar je werk gaan, thuiskomen, boodschappen doen, et cetera. Wat we elke dag hebben. Maar ook zo'n pelgrimage wordt een ritueel. Je staat om meestal ongeveer 6 uur op, 6:30 eten, 7 uur lopen. Als je ver weg moet, dan sta je wat eerder op. Als de herberg de service biedt bijvoorbeeld. Hè? Want als je niks te eten hebt, ja, kun je beter niet gaan lopen. Dan krijg je toch problemen op een gegeven moment fysiek. Nou ja, dan dan loop je. Nou, of dat dan veel of weinig is, dat hangt vanaf of het geaccidenteerd terrein is of niet. En dan rond een uur of 12 lunchen. En dan tot een uur of 5. Je moet natuurlijk niet gaan lopen als het donker is. En dan wordt dat aangeraden om zo rond 4 uur, 4:30 binnen te zijn. Nou, dan krijg je een heel ritueel van. Je komt binnen, een kopje thee, je gaat in bad, je doet de was, je gaat eten, je gaat slapen. En dat is allemaal tijd. Dat is een hele strenge regelmaat eigenlijk die je uit niet zelf kiest, maar die ontstaat vanzelf. Ja, want als je niet, bijvoorbeeld zeker de zomers, niet elke dag je kleren wast, je pelgrims outfit. Ja, dan stinkt het de volgende dag en dat trekt verschrikkelijk veel insecten aan. Dus dat leer je dan wel snel af. Het zijn allemaal hele logische dingen waar je mee geconfronteerd wordt. Hele basale dingen. En dat is natuurlijk ook dat reinigende voor de mens, denk ik. Dat zie ik tenminste veel.
Waar gaat jouw onderzoek precies over?
Dit onderzoek gaat eigenlijk over waar we het al over gehad hebben. Over de psychologische ontwikkeling van de pelgrim. Ik heb eerder onderzoek gedaan, dat is bijna gepubliceerd, dat is nog niet helemaal af. Over bijvoorbeeld de oudste kaarten die we hebben van de tocht. En die dateren dan wat we hier in de Leidse Universiteitsbibliotheek hebben van 1805. Mm. Ja, dat zijn oude kaarten, kun je zien hoe de oude route liep en wat voor verhaaltjes er verteld werden. Ja, er zijn ook boekjes van met wonderverhalen. En vergeleken met de huidige toestand, ja, dat is één boek. En verder ben ik bezig met allerlei verhalen van Koperdijsje op te schrijven. Het wezenlijke werk is eigenlijk het schrijven van een boek over de tocht met de psychologische ontwikkeling van de pelgrim. En alle plekken die je onderweg tegenkomt met de geschiedenis en de religieuze geschiedenis van die plekken. Want het is op het eiland zelf natuurlijk niet alleen religie. Je treft er ook plaats aan waar vroeger belangrijke slagen geleverd zijn, helden gestorven zijn, et cetera. Dus het is een veelvoud van interessante dingen die je tegenkomt onderweg als je geïnteresseerd bent. Het grappige is dat de Japanners hun eigen geschiedenis niet zo goed kennen, dus dat ik ze daar altijd over moet informeren. Maar dat is natuurlijk omdat ik de wetenschapper ben en niet zomaar een pelgrim die daar fluitend over de berg gaat.
En ben jij zelf eigenlijk praktiserend boeddhist? Of benader je het echt als wetenschapper?
Wat ik hier in dit gebouw doe is als wetenschapper. Ik heb altijd boeddhisme gestudeerd. Tijdens mijn studie van het esoterisch boeddhisme in Japan ben ik ook Japans priester geworden. Dus een esoterisch priester. En heb daar allerlei graden in gehaald. En dan zie je dat je wetenschappelijke werk parallel loopt met persoonlijke interesse, laat ik het zo zeggen. Zelf vermijd ik het woord boeddhist. Om verschillende redenen. Dat is een heel ander verhaal op zich. Maar als je ergens bij hoort, dan kun je het ist noemen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik er op de manier bij hoor wat de term aangeeft. Dus boeddhist veronderstelt in het Westen vaak een gelovige. Ja. En het boeddhisme is niet iets om in te geloven. Het is een heel ander soort religie als christendom en islam. En vandaar dat ik geen heel moeilijk antwoord kan geven op deze vraag. Ja.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Henny van der Veren. Meer informatie over hem en documentatie over de tochten die hij maakte vindt u op zijn website. En dat is www.home.tiscali.nl/banna. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jacqueline Oskamp. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, bezoek dan onze website www.